Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
En bedrijven die met hun activiteiten biodiversiteit en ecosystemen ondermijnen, kunnen door een nieuw verdrag straks lastiger aan financiering komen. Ik bespreek het allemaal in het economenpanel met Esther Barendrecht, hoofd Rabo Research Nederland, en Martin Visser, econoom financieel journalist bij De Telegraaf, en mijn zakenpartner vandaag, Joyce Knappen, oprichter van ProParents.
Dankjewel.
Nou, welkom alle. De dag nadert waarop de nieuwe steunmaatregelen van het kabinet ingaan. En daarmee is het meteen de vraag of diezelfde plannen niet meteen de prullenbak in kunnen. Want waar de overheid liever al begint met het weer afbouwen en langzaam de geldkraan een beetje dichtdraaien, loopt het aantal besmettingen alweer op en moeten we vrezen voor een nieuwe lockdown. Ja, net is bekend geworden dat er vanavond weer een persconferentie komt, hè, van premier Rutte. Ja. We horen vanavond waarom er vanavond alweer een persconferentie moet worden gehouden. Minister De Jonge zal er ook bij zijn. Wat denk je, Martin, vrees jij voor maatregelen die de economie opnieuw zullen raken, verder op slot zullen doen?
Ja, we bang wel van wel, ja. En je ziet natuurlijk dat het kabinet probeert kost wat kost een algehele lockdown te voorkomen, zelfs regionale lockdowns. Omdat daarvan de impact, niet alleen op de economie, maar gewoon op de hele samenleving, ongelooflijk groot is. Maar ook al zou je de maatregelen gerichter en beperkter doen, ja, dan nog, ja, denk je, weet je, luister maar naar het nieuws. Ik bedoel, het is allemaal corona. Ja, dat stimuleert niet voor mensen om geld uit te geven. Ik denk dat de consument als vanzelf kopschuw zou worden en dan komen die maatregelen daar nog eens een keer overheen.
Ja, Esther Barendrecht, denk je ook dat het dat we er niet onderuit komen?
Nou ja, kijk, dat steunpakket, dat bewijst in dit klimaat juist zijn relevantie, zou ik zeggen. Hè? Dus we hebben ons inderdaad zorgen te maken over de ontwikkelingen. Tegelijkertijd, dat is ook niet helemaal onverwacht. Hè? Dus op zich, dat met het vallen van de herfst en de winter de besmettingen oplopen, dat is iets, ja, waar we denk ik rekening mee hadden kunnen houden. En wat de regering denk ik ook wel een beetje gedaan heeft. Maar goed, dus dat steunpakket dat heeft zeker zijn relevantie de komende tijd. En is, ja, zou ik zeggen, ook gelukkig ingesteld tot volgende zomer. Dus zal nog een tijd voor steun.
Lang en dun moest het worden, hè?
Langer en dunner was het inderdaad. Langer dat is een heerlijke one-liner die we allemaal goed kunnen onthouden.
Ja. miljard euro, is dat dan genoeg? Hoe bereken je dat? Of dat genoeg is onder deze omstandigheden? Ja, Martin?
Nou ja, de fundamentele vraag ligt voor mij voor. Stel dat je toch af zou stevenen op een lockdown, ben je dan bereid als kabinet om de maatregelen weer tijdelijk uit te breiden? Ja. Dus in die zin, ik ben niet helemaal met Esther Barendrecht eens dat het kabinet hierop voorbereid was. Natuurlijk wisten dat er een groot risico een grote kans was op een tweede golf in het najaar. Maar ik vind het opvallend dat in het financieel-economische beleid eigenlijk het kabinet tot nog toe niet is ingegaan op dat scenario. Mm-hmm. Dat is ook een verwijt van de Raad van State geweest met Prinsjesdag. Het Centraal Planbureau heeft gewoon een keurig tweede scenario voor als het weer helemaal mis zou gaan. Overigens was het niet verwacht dat het al in september, oktober zou zijn. Misschien pas later. Mm-hmm. Maar wat gebeurt er dan? Ga je dan weer voor 2 maanden de hele horeca overeind houden? Haal je de ontslagboete weer tevoorschijn? Ik denk niet dat het kabinet dat doet, maar die vraag hangt nog wel in de lucht. Dus in die zin,
Ze hebben het niet gecommuniceerd. Maar denk je dat ze überhaupt denken van, als het zover is, dan zien we dan wel weer?
Nou ja, mijn indruk is wel dat er heel erg gereageerd wordt op de ontwikkelingen. Dat zie je natuurlijk heel praktisch al. Die persconferentie werd vrijdag aangekondigd en die wordt niet dinsdag, ineens maandag. Ja. De ontwikkelingen gaan sneller dan verwacht. En het kabinet reageert daar. En in het economische beleid heb ik die indruk ook. Dat ze denken, we nemen het besluit op het moment
reactief
dat het voor ligt. En er zit ook wel iets voor te zeggen, hoor, want het is onmogelijk om alles helemaal te voorzien. Dus ik begrijp het op zich ook wel, maar ik denk dat ondernemers wel duidelijkheid willen hebben van als die lockdown dreigt, in wat voor soort steunregime kom ik dan straks terecht?
Ja, maar is het niet logisch dat de overheid gewoon nog iets achter de hand wil houden, dat ze eerst met deze maatregelen zijn gekomen en allicht, afhankelijk hoe het virus zich ontwikkelt, daarna moet je reactief pas met steunmaatregelen reageren, toch?
Ja, nee, dat kan zeker. En het is ook wel zeker.
Esther, wat denk jij?
Nou, er zit natuurlijk wel iets in dat design van dat steunpakket. Hè, want de afbouw zit hem eigenlijk op 2 vlakken. Het ene is dat de bedragen die bedrijven krijgen, die gaan een beetje omlaag in stappen. En tegelijkertijd gaat eigenlijk de drempel om steun te krijgen omhoog. Dus bijvoorbeeld voor de NOW, die loondoorbetaling, dan zou vanaf 1 januari die drempel naar 30% omzetverlies gaan. Nou ja, tegelijkertijd, als het nou zo is dat die crisis zich echt verergert, dan is die drempel ook weer makkelijker te halen. Dus iets in dat design gaat hier al een beetje in mee, hè?
Ja, dat is ook zeker zo. Het is niet zo dat er niks is en dat het ogenblikkelijk enorm wordt versoberd. Dus dat ben ik het ook helemaal mee eens. Dat klopt ook wel. Dat gaat echt stapsgewijs. De vraag blijft nog wel een beetje. De gedachte achter het stapje voor stapje versoberen van een steunpakket is dat het kabinet tegen ondernemers zegt: pas je aan aan het nieuwe normaal.
Ja.
Dat is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld als we nog zo bezig zijn met de problemen van alle dag en oplijnen, de tweede golf. En wat is dan precies dat nieuwe normaal als tegelijkertijd het voorgespiegeld ergens volgend jaar zal er een vaccin zijn? Waar moet je precies als ondernemer dan op voorbereiden? Ik denk dat het best wel een ingewikkelde puzzel voor veel ondernemers zou zijn.
Er komt natuurlijk een moment dat de steun ophoudt voor veel bedrijven. Veel bedrijven zullen dan misschien ook de conclusie moeten trekken van, ja, we hebben het niet gered.
Nee, dus zeker.
We zijn kunstmatig overeind
gehouden. Je zit in een markt die te kwetsbaar is voor dit soort bewegingen.
Ja, en dat zal zeker het geval zijn. En daar gaat het kabinet ook van uit. Bro. Het is ook alweer waar dat het aantal faillissementen van de afgelopen maanden natuurlijk onwaarschijnlijk laag is. Zelfs lager dan vorig jaar.
Ja.
Je ziet dat die steunmaatregelen hebben heel veel bedrijven overeind gehouden. Ook bedrijven die normaal gesproken het niet zouden hebben gered in een heel normaal economisch jaar.
Ja.
Dus in die zin is het wel begrijpelijk. Maar ik ben toch wel benieuwd van, wat jij ook zegt, iets achter de hand houden. Gaan ze ook nog iets uit de kast trekken op het moment dat het toch helemaal misgaat?
Maar goed, het blijft een heel lastig moment. Op het moment dat de corona uitbraak alweer een tweede golf ingaat. En dat je dan tegelijk probeert af te bouwen. Bijvoorbeeld door die drempels te verhogen voor de NOW-regeling.
Ja. Ja.
We hebben inmiddels ook al een partner en een vermogenstoets bij je aanvragen door
ZZP'ers. Ja, wat Esther Barendrecht ook zegt, de kans om erin te komen in die regeling, dat gaat pas bij januari omhoog. En dan, ja, als het echt goed drama is met een horecazaak, dan kom je gewoon alsnog in aanmerking. Maar die stapsgewijze afbouw van wat je betaald krijgt, dat begint 1 oktober al. In die zin dat bedrijven nog steeds maximaal 90% kunnen krijgen aan loonsteun. Maar inmiddels is 10% wordt geoormerkt voor scholing voor werknemers. Omdat ook daar natuurlijk ook werknemers zullen beginnen die stap moeten gaan maken. Als
precies,
het in mijn bedrijf niet meer houdbaar en haalbaar is, dan moet ik elders gaan kijken. En die beweging zul je toch in moeten zetten. En dan moet je op een manier toch die tweede golf daar.
Maar dat is ook een principiële keuze natuurlijk. Als je nu geld bestemt voor omscholing van personeel, kan je dat niet uitgeven aan loondoorbetaling van personeel. Of niet in dezelfde mate misschien. Dus wil je werknemers ook flexibeler maken voor de toekomst? Dat ze nu feitelijk zonder werk zitten, maar nog wel worden doorbetaald. En dat ze intussen een opleiding volgen om straks beter op de arbeidsmarkt uit de voeten te kunnen, Esther?
Ja, nou, er zit inderdaad. Hè, er wordt meer van werknemers gevraagd in dit derde steunpakket. Dus enerzijds is er de facilitering van omscholing en dat soort dingen. En anderzijds is er ook dan die mogelijkheid voor werkgevers om met hun personeel in gesprek te gaan en bijvoorbeeld af te spreken van contractueel minder uren en ook minder loon. Of toch mensen laten afvloeien. En ik vind dat ook niet zo'n gekke gedachte. Want kijk, mensen een jaar lang niets laten doen, dat is ook niet echt een goede oplossing. Hè?
Nee.
Dus, en het lastige is natuurlijk wel dat je in zo'n moeilijke arbeidsmarkt, dus is het ook heel erg uitdagend om ze weer in een andere functie te krijgen.
Maar mag ik het heel concreet maken? Bedoel, daar ben ik wel nieuwsgierig naar, Esther. Bedoel, stel nou dat het besluit is, Amsterdam gaat op slot. Ik zeg maar wat, hè? Bedoel, dat zou een optie kunnen zijn. Alle horeca in Amsterdam moet dicht. Laat je dan die Amsterdamse horeca failliet gaan? Of is de huidige steun dan nog voldoende? Of ga je toch helemaal terug naar zo'n regime van maart, waarin je gewoon echt alles op alles zet om iedereen overeind te houden? Dat is toch de vraag die voor ligt.
Ja, maar ja, ik vraag me wel af de Amsterdamse horeca helemaal op slot, of dat nou ook helemaal nodig zal zijn. Want ik denk dat we langzaam ook wel leren van welke maatregelen meer en minder helpen. En,
ja.
Kijk, het gaat natuurlijk om de afstand tussen mensen bewaren. Hè. Dus inderdaad, de danstenten, de nachtdisco's, dat wordt een hele lastige. Maar heel veel andere horeca kun je op een andere manier natuurlijk toch best een deel van de activiteit door laten gaan. En ik denk dat ook alle inspanningen erop gericht zullen zijn om het zo te organiseren.
Ja, maar ik denk, los daarvan, ondernemers zijn niet voor niks ondernemers geworden. Het zijn ontzettende creatievelingen. Ik ken geen ondernemer. Ik ben zelf ook ondernemer. En in het netwerk waarin ik zit, er is echt geen ondernemer die nu al sinds maart als een schildpadje op zijn lucht richt af te wachten. Er zijn volgens mij al ontzettend in beweging hoe ze zich moeten verhouden tot deze nieuwe realiteit. En hoe ze blended on- en offline, hoe ze hun businessmodel ook kunnen innoveren.
bedrijven en ondernemers hebben ook uitstel gekregen van belasting betalen. Hè? Dat, ja. Dat is ook, maar dat is ook eigenlijk vooruitschuiven van de problemen.
Ja, maar want ze zijn zich ook aan het ombouwen, dat bedoel ik.
Ja. Maar goed, als je het bekijkt vanuit de overheid en vanuit de maatregelen die nu worden genomen om de economie te ondersteunen, is één daarvan, het is toch het uitstel van belastingen. Het zou eerst vanaf 1 januari moeten beginnen met terugbetalen. Nu wordt 1 juli genoemd als datum. Is dat dan beter?
Ja, ik snap het wel. Dat is een roep. Vanuit de Tweede Kamer hebben de algemene beschouwingen om iets later dan mee te beginnen. Ja, vroeg of laat moet je ermee beginnen.
En is uitgesmeerd. Het heeft natuurlijk enorm
geholpen. Het is een maatregel die denk ik heel veel impact heeft gehad. Ja, het viel wat minder op dan bijvoorbeeld die NOW, die loonsteun. Hè. Dat was misschien net even iets concreter voor heel veel mensen. Maar voor ondernemers was het uitstel van belasting natuurlijk een belangrijke. Ja. Net zo goed als er heel veel zijn geweest met een deal hebben gemaakt over de huren. Ja. Als ze een gewillige huurbaas hadden. Of allerlei andere kostenposten. Maar vroeg of laat moet het worden terugbetaald. En of de timing nou goed is. Of je die precies op het juiste moment in de pandemie kan timen. Dat is nou juist precies het ingewikkelde. En dat zal een beetje moeten blijken. Nou, schuif je het 6 maanden door. Geef je wat extra lucht. Dat kan.
En als je nou even helemaal uitzoomt hè, en kijkt naar de wereldhandel als geheel, die groeide in juli nog met 4,6% hebben we van het CPB gehoord. Is dat een hoopgevend of heb je eigenlijk niks meer aan die cijfers als op microniveau steeds nieuwe maatregelen worden?
Je ziet deze crisis sectoren op een heel andere manier raakt. En het is denk ik wel een verschil tussen nu en helemaal in het begin van Nederland half maart. Toen waren het ook heel veel internationaal georiënteerd bedrijven al diep in de problemen, omdat hun handelstromen met China natuurlijk stokten. En je ziet dat daar natuurlijk wel meer ruimte ontstaat. En ook daar ben ik met Esther Barendrecht wel eens. We hebben ook wel dingen geleerd. Dus het is niet zo dat we weer automatisch in de tijd teruggaan, dat alles helemaal plat gaat. Je ziet dus, nu is het weer een kwestie van hoe gaat het nu verder met de horeca of met de kappers. En ondertussen de exportstromen lopen wel weer enigszins. Maar goed, uiteindelijk, ja, vergeleken met normale jaren is het natuurlijk allemaal nog wel steeds malaise hoor.
Ja, het is een bijzonder jaar, dat is het zeker. We zitten midden in het economenpanel. U hoorde Esther Barendrecht, die probeerde er nog even tussen te komen. Die mag het zo zeggen. Zij is hoofd Rabo Research Nederland. Martin Visser, econoom en financieel journalist van de Telegraaf. En mijn zakenpartner vandaag, Joyce Knappen van ProParents. Esther, wat wilde je zeggen?
Nou, heel even over die wereldhandel. Wat daar natuurlijk vooruitkijkend ook nog wel belangrijk is, dat we gaan ervan uit, we krijgen een effectief vaccin hopelijk in de loop van volgend jaar. Maar dat zal niet overal in de wereld evenveel beschikbaar zijn. Hè. Dus er zijn natuurlijk heel veel landen waar dat helemaal niet goed aangekocht kan worden. Laat staan effectief de hele bevolking ingeënt. Dus nog even buiten ons eigen wereldje in Nederland. Hè. In de wereld om ons heen zullen we nog heel lang met dat virus ook te maken krijgen. En dat heeft denk ik ook voor de handel uiteindelijk op lange termijn ook wel gevolgen.
Ja, en voor het reizen en voor de luchtvaart. En
Hou maar op.
We gaan door naar het volgende onderwerp. Het nieuwe paradepaardje van de financiële sector. Want een groep banken, verzekeraars en vermogensbeheerders die willen alles aan doen om het proces van natuurverlies een halt toe te roepen. Hè. De biodiversiteitsafname. Liefst 26 financiële instellingen die tekende het Biodiversity Pledge. En daar zit ASN Bank bij, Robeco, AXA Group, HBSC Global Asset Management. Een grote partij, ik geloof samen 3000 miljard euro in beheer. Dus dat, het idee is dat ondernemingen straks moeilijker aan bedrijfsfinanciering kunnen komen. Ja. Als ze niet ook op het gebied van biodiversiteit hun zaakjes op orde hebben.
Ja, en voordat je naar We Are The World gaat aanheffen of een van de andere gezamenlijk collectief lied.
Het is keihard eigenbelang natuurlijk.
Uiteindelijk wel. En dat is ook verder prima. Bedoel, hoe mooi is het als je dat financiële eigenbelang kan samen laten gaan met wat uiteindelijk voor de maatschappij goed is. Maar dit is bijvoorbeeld een thema wat de Nederlandse Bank ook steeds op wijst. Het overzicht financiële stabiliteit. Het komt 2 keer per jaar uit. Klimaatrisico's, maar ook biodiversiteit is als een item aangemerkt. En de Nederlandse Bank als toezichthouder zit er bovenop. Mm-hmm. Ervoor te zorgen dat pensioenfondsen en banken toch wel opletten dat ze niet projecten blijven financieren die vroeg of laat vanwege allerlei klimaatrisico's problematisch kunnen gaan worden. En in die zin zit er eigen belang in. Goed, de enige aarzeling die ik bij dit soort dingen altijd heb is dat die partijen dit ook vervolgens ook heel erg gebruiken in hun marketing. Ja, en dan is het altijd heel moeilijk, zeker als consument, om de werkelijkheid en de mooie praterij uit elkaar te houden. Dus daar zit altijd wel een beetje een aarzeling. Het wordt natuurlijk tegelijkertijd ook heel erg in het bouwen van je merk gebruikt. En dan blijkt vaak uit de kritische platforms die dat dan volgen. Die merken toch vaak op dat in de praktijk het net even iets minder vrij is dan.
En heeft het dan weinig echte inhoud? Zeg je dat?
Nee,
ook?
Dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat het geen inhoud heeft.
Er is ook een kennisplatform Partnership for Biodiversity Accounting Financials opgericht. En bedrijven kunnen hun biodiversiteitsafdruk meten. Dat zijn toch wel ook wel serieuze stappen, denk
zeker.
Ik. Voor
ik zeg niet dat het geen inhoud heeft, maar voor een deel is het natuurlijk ook het opfrissen en het opfleuren van je eigen merk. En dat mag ook allemaal. En dan is het goed. Doordat dit steeds meer een thema is, ook in de financiële wereld, zie je natuurlijk dat tegelijkertijd allerlei NGO's en allerlei milieuorganisaties dat dan ook heel kritisch gaan volgen. En natuurlijk wel steeds de vinger op de zere plek leggen van je zegt wel dit, maar je doet ondertussen ook nog dat.
Maar dat is wel goed, toch? Zeker, dat dan de hele markt geactiveerd wordt om dat kritisch te blijven volgen. Want ik zou als consument ook willen weten, maken ze het waar? Bij welke bank bankier ik? Doen ze ook wat ze beloven?
Ja. Esther, Rabobank zat er ook bij, hè? Bij die club.
Zeker, ja hoor. Ja.
Dus nou, je mag het evangelie Rabobank, even verkondigen.
Ja, nee, ik ben natuurlijk maar een beschouwde econoom. Maar nee, kijk, voor Rabobank is dit ook hartstikke belangrijk. Want algemeen bekend, Rabo is een hele grote landbouwbank, ook wereldwijd. En in Nederland ook groot op dat gebied. Dus dat gaat over de klanten van de Rabobank.
Ja, als de bij uitsterft, dan is de bestuiving voorbij. Voor voedselgewassen.
Dus daar ligt echt wel een intrinsieke motivatie bij een bank als de Rabobank. Maar ik denk ook andere om daar niet achter de troepen aan te lopen, maar juist erop vooruit.
Ja. Maar goed.
En misschien even over dat. Ja?
Ja, nee, zeg maar.
Nee, ik zit wel even over dat meten. Dat is wel natuurlijk een hele belangrijke. Hè. Als je echt concrete veranderingen wil afdwingen, dan moet je ook wel kunnen meten en laten zien en toetsen wat je dan bereikt. En dat is denk ik bij biodiversiteit echt best wel lastig. Hè? Want wat ga je dan doen? Ga je dan wormpjes in de bodem en vlinders in de lucht tellen bijvoorbeeld? En ga je dat dan... In Nederland zijn dat weer heel andere diertjes en plantjes dan in de Amazone. Dus dat is best een uitdaging om daar echt goede wereldwijde toepasbare standaarden te maken. En daar zijn dit soort initiatieven dan ook weer belangrijk voor om daar meer effort op in te zetten.
Ja, dit was een groep van 26, 11 uit Nederland, financials die hier aan meedoen. Dan zijn er dus veel meer die er niet aan meedoen dan wel.
Ja, nee, zeker. Je ziet natuurlijk dat de stap naar klimaat en duurzaamheid door veel meer partijen wordt genomen. Dit is weer zo zie ik het als een vervolgstap. Mm-hmm. Dat zal alleen maar uitbreiden. Je ziet natuurlijk dat inderdaad, ondanks mijn skepsis, even goed het kaf van het koren scheiden, wel even kijken wat er echt gebeurt. Je ziet natuurlijk wel degelijk dat heel veel grote bedrijven natuurlijk met deze thema's bezig zijn. Het keert natuurlijk altijd terug in Davos, op het Economic Forum, waar ook de roep is om, we willen ook gewoon accounting standards hebben voor dit soort doelen, die toch wel met je stof te zijn, wat moeilijker te meten. Juist om te laten, ook om verantwoording te kunnen afleggen. Dit is dan een groep van 26, maar dan volgen er ongetwijfeld nog heel veel. Want als je het niet doet voor een betere wereld, dan doe je het uiteindelijk puur voor de eigen poen en voor je eigen financiële toekomst.
Maar goed, als dat een prikkel is, het prima. Is ook een prikkel. Dus dat werkt alleen maar beter. We kunnen het nog kort hebben over de arbeidsmarkt. Het CPB heeft aanwijzingen dat er in Nederland sprake is van marktmacht bij werkgevers. Die kunnen het loon van werknemers lager zetten dan het gangbare marktloon, zonder daarbij bij substantieel werknemers te verliezen. Dus je staat een beetje rug tegen de muur als werknemer. Je moet haast wel daarin meedoen. Is dat een fenomeen dat jullie bekend voorkomt, Martin?
Ja, in die zin, in Nederland is er nu al een paar jaar flinke discussie, overigens breder dan in Nederland. Hoe kan het toch dat die lonen in verhouding wat af te blijven? Dat leek het afgelopen jaar net eindelijk weer een beetje goed te gaan. Toen kwam die coronacrisis er doorheen. Ik moet zeggen dat het stuk van het Centraal Planbureau was in die zin een beetje teleurstellend. Ze doen literatuuronderzoek, te kijken naar Nederland, maar uiteindelijk hebben ze ook niet echt een hele duidelijke verklaring waar het nu door komt. Want er zijn een paar sectoren waar dan marktmacht is, waar relatief weinig werkgevers, dus heb je als werknemer weinig keus. Maar ze concluderen dat daar eigenlijk niet het grootste probleem met de lonen zit. Die zit weer in andere sectoren. Bijvoorbeeld zoals de horeca. Waar helemaal geen sprake is van marktmacht. Want er zijn heel veel werkgevers. Ja.
Dus in die zin het zijn gewoon sectoren die slecht betalen.
Dus in die zin blijft het allemaal. Denk ik dat de mate waarin flexwerk wordt ingezet. Nou goed, moet je ook wel een beetje marktmacht voor hebben. Van belang is. Maar het blijft nog wel een beetje een raadsel wat nou precies het probleem is. En daar komt het CPB ook nog niet helemaal uit.
Nee, Esther?
Ja, nee, het was inderdaad een heel erg genuanceerd en ook wel technisch verhaal. Maar er zit nog wel een paar leuke dingen in. Zoals bijvoorbeeld de hint dat met marktmacht De effecten van een verhoging van het minimumloon wel eens anders kunnen zijn dan algemeen wordt gedacht. Dus het CPB geeft hier maar eigenlijk een beetje ruimte voor het argument, voor argumenten om het minimumloon te verhogen. En dat is dan weer een puzzelstukje in de heel ingewikkelde puzzel van het Nederlandse belasting- en toeslagenstelsel. He, want met een hoger minimumloon kun je bijvoorbeeld wellicht met minder toeslagen toe.
Ja.
Een beetje vanuit die blik heb ik het gelezen en het toch wel interessant gevonden.
Okay, nou,
ik denk ook vooral voor een volgend kabinet.
Ja, voor een volgend kabinet is dat leuk ten aanzien van het minimumloon. En dus mogelijk marktmacht bij werkgevers en de loonontwikkeling. Ik wil jullie hartelijk danken voor dit economenpanel. Esther Barendrecht, hoofd Rabo Research Nederland. Martin Visser, econoom, financieel journalist van de Telegraaf. En mijn zakenpartner vandaag, George Knappe, oprichter van ProParents. Dankjewel, fijn dat je erbij was.
Merci.
Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen is Thierry van Lancker te gast. Hij is topman van Akzo Nobel. Na een slecht kwartaal zit de verfproducent weer in de lift. Morgen meer daarover. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. Na de nieuwsupdate kunt u luisteren naar Newsroom. Dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR.
Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.